Wilhelmus van Nassau. Ja, goed. Oké. Okay. Wat een race. Wat een race. Ladies and people. Goh, ik weet niet of ik het al vandaag gezegd had. Wat een race. Wat een race. De Braziliaanse Grand Prix was geweldig. Ja, Tim, wat vond je ervan?
Ja, op het puntje van mijn stoel. Het was een rare dag, want ik werd eruit gevlogen met de expeditie natuurlijk. Maar ja, ik zat op expeditie voor de eilandpraat te wachten. Maar ik ben lekker de Formule 1 gaan volgen. En ik zat op het puntje van mijn stoel en ze zeiden, Tim, je moet die aflevering zien. Ik zei, nee, helemaal niet. We moeten even Max zien finishen, want hij moet hem even binnenhalen. Dus ja, te gek. Mooi dagje. Ik kan niet anders zeggen.
Ruud, hoe heb jij het ervaren?
En terecht dat je Robinson gedacht heeft voor ons.
Ja,
het was geweldig. Sensationeel. En het was een van de mooiste races van de laatste 10 jaar, denk ik. Met een prachtige winnaar.
Goed dat je weer luistert naar de podcast van Racing News 365. Hier praten we elke week helemaal bij over de Formule 1. Voor en na elke Grand Prix, ditmaal direct na die van Brazilië. Een echt spektakelstuk waarin echt alles gebeurde. Crash in de Ferrari's, een bijzonder podium. En een man die er met kop en schouders bovenuit stak, Max Verstappen. Vandaag bij mij aan tafel autocoureur Tim Coronel.
Dankjewel.
En Formule 1 journalist Ruud Dimmers.
Dankjewel.
En deze podcast is er met dank voor de support van Shell V-Power. En als je lekker blijft luisteren, maak je straks kans om zelf te racen op circuit Zandvoort. Yeah,
dus helemaal afluisteren, ja.
Ja, precies.
En wanneer eigenlijk? Want ze zijn aan het verbouwen natuurlijk.
Dat wordt eventjes pas en meten.
Ja, maar, anders moet je door het zand kruipen. Dat wordt lastig.
Ja, precies. Dan worden de, hoe heet die kikkers ook alweer? Die raken helemaal
ik
de,
weet het niet. De schuin bewegingen dan maar uitzoeken. Ja.
De schuin afgemarcheerde drillkikkers. Ja. Goed. Ik weet bijna niet waar we moeten beginnen. Want er gebeurde zoveel op het circuit van Interlagos. Maar het werd een Nederlands feestje. Maar eigenlijk ook een feestje voor alle autosportfans. Laten we even napraten aan de hand van een paar stellingen. Ik lanceer ze eventjes. Daar komt de eerste.
Ja.
Dit was het beste weekend uit de Formule 1 carrière van Verstappen.
Durf ik niet te zeggen. Wel één van de beste. Want Barcelona die scoorde natuurlijk ook hoog. Dat hij voor het eerst in die Red Bull reed en gelijk de overwinning pakte. Hij heeft nu wel laten zien dat het team, de motor, de chassis, hij zelf er klaar voor zijn voor volgend jaar. En ja, laten we dat vooral hopen. Want ik zie mooie dingen komen.
Ik denk dat het zijn beste weekend was. De eerste keer dat hij de pole pakt en het ook zeg maar, direct afmaakt in de race. En twee keer voorbij gaat dan Hamilton. En die actie met Leclerc voor het opkomen van het rechtstuk. En Hamilton aan het einde.
Ja, oppermachtig.
Gewoon prachtig. En dat zie je zo weinig in de Formule 1 op dit, zeker in de top.
Ja, dat publiek, dat ging helemaal door het dak.
Hij werd toegezongen alsof hij Ayrton Senna was.
Ja, nou ik kan me dat heel goed voorstellen hoor.
Ja,
ik denk dat Max reclame heeft gemaakt voor de Formule 1. En dat niet alleen voor ons als Nederlandse fans, maar ook gewoon wereldwijd. Als je de kritieken overal ziet, iedereen is lyrisch.
Ja. Kritiek? Die is er niet, kritiek.
Lovende kritieken, Tim.
Er was ook nog iets wat ze als team natuurlijk te gek gedaan hebben. Dat was even die pitstop van
1,82 seconden. Ja. Twee bandjes.
Ja, te gek. Ik vond dat
Tim, hoe lang doe je erover in elkaar?
Oh, dat was een goede topvraag. Hak Tom zijn ui af hoe lang hij erover doet.
Die banden van de beest.
Ik was wel een beetje geschrokken. Dat hij op een gegeven moment natuurlijk bijna Kubica eraf reed. Daar verloor hij mee.
Daar kon hij daar niks aan doen natuurlijk.
Nee. Maar je zag wel dat hij heel boos was. Of in ieder geval gefocust, laat ik het dan zo zeggen. En gelijk eroverheen ging. Magistraal om te zien. Ja.
Hij was getergd en hij heeft niks cadeau gekregen. Hij heeft het zelf afgedwongen. Ik bedoel, Lewis Hamilton zat heel de race op 2 tot 3 seconden van hem. Twee keer pakt je hem met de undercut. Ja, en uiteindelijk pakt hem gewoon op een fantastische manier.
Ja, gewoon 2 keer weer terug.
En dat moment met Kubica, hè, dat hij die unsafe release in de pitstraat. Dan gebeurt er toch iets in je bovenkamer als autocoureur zijnde. Dan denk je toch, godver.
Ja, natuurlijk denk je in het eerste moment, godver, wat gebeurt hier? Maar zijn Chippy, dat is de Pentium toekomst. Dat is echt ongelooflijk. Hij weet zich wel tot rust te benaderen. En uiteindelijk dat er weer uit te toveren. Ja, ik denk dat hij vanaf vrijdag gewoon de race al had gewonnen in zijn hoofd. Want ja, hij was zo magistraal, rustig en gefocust bezig. Dit heb ik lang niet gezien bij een coureur.
Maar het zou ook wel een beetje bizar zijn geweest als hij vorig jaar door een achterblijver Esteban Ocon uit de race wordt gereden en nou in de pitstraat door Robert Kubica, de langzaamste man van het veld.
Ja.
Dat was wel te veel van het goede.
Ja, nee, gelukkig hadden we Ferrari die fout maakte.
Oké, de volgende stelling. Ferrari heeft een groot probleem.
Oh, toevallig.
En dan niet alleen met de motoren.
Ja. Het loopt niet helemaal gespeerd bij Ferrari. Dat kunnen we wel zeggen. En zowel motorisch niet als met de coureurs onderling niet.
Ja, nou ja, achteraf...
Kijk
je een koers komt. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, ja, ze hebben allebei gestreden. En dat eindigde in dit. Ja, dat hebben de rijders ook niet gewild. Maar ja, instinctief doe je dat op dat ogenblik. Met een vreselijk resultaat uiteindelijk voor Ferrari. Ja, ik denk dat Italië nu in ieder geval in mineur is. En dat er heus wel over wordt gesproken. Maar ja... Ja, dat incident gebeurde instinctief en met een hele nare afloop. Maar ja, dat is sport. En aan de andere kant kun je ook zeggen, ja, Formule 1, ik vond het wel mooi om te zien eigenlijk. Ik gun het ze niet, maar ja, er moet wat gebeuren af en toe, hè?
Nee, het was een duel wat meestal ziet tussen teamgenoten niet zo scherp en zo fel als dit. Alleen ze gaven elkaar gewoon heel weinig ruimte. Ja, en het was op zich een minimale touché.
Ja, dan zie je ineens...
Met de snelheid van mij naar 300 km per uur, de gevolgen zijn gewoon heel groot.
Maar ja, je ziet ze wel vaker op hoge snelheden elkaar raken. Nou, dit is dan net even onder een iets andere hoek of druk. Of...
Ja, ik weet het niet. Ineens vloog er een wiel af en die ander was lek. Zij hadden dit niet verwacht. Ik had dit ook niet verwacht als resultaat.
Ja. Maar het was wel Vettel die naar binnen ging, toch?
Instinctief als rijder ga je altijd een beetje afloeven. Dat doe je gewoon instinctief. En je denkt helemaal niet na, oh jee, als Ferrari, als we eraf gaan. Zo denk je niet. Je wil gewoon intimideren eigenlijk. Dat is wat je wil.
En, dus je gaat een beetje naar je concurrent toe.
Ja, en Leclerc dacht, joh, je kan intimideren wat je wil.
Maar, ik blijf hier rijden.
Ik ben hier en ik blijf hier. Ja. Maar niet echt slim achteraf, soms moet je even laten zien wie je bent en waar je staat. Ja.
Maar los van dit incident, het verval van Ferrari, van de magische motor, hij is er niet meer. Dat is eigenlijk natuurlijk in de VS voor de eerste keer. En als je gewoon kijkt. Max heeft altijd geroepen, als Ferrari dat magische kwijt is, dan doen we gewoon vooraan mee. En hij maakt het gewoon wel waar, want de Mercedes motor, die lijkt misschien wel iets minder te zijn op het moment dan de Honda. Ja. En de Honda is nog wel net ietsje minder dan de Ferrari. Alleen de Ferrari zelf in de bochtige sectoren, die is beduidend minder. Ja, het was nergens, zelfs tijdens de kwalificatie niet, met de party modus.
Ja. Hebben ze het niet kunnen doen.
Ja, ze waren wel mooi close allemaal bij elkaar.
Zeker. Nee, alleen als je de twee maanden geleden had gezegd van wie pakt de pole en...
Leclerc had je gezegd. Of Vettel.
Dat is iemand anderhalf week geleden dan.
Ja, ik bijvoorbeeld.
Ja, normaal gesproken pakt ze gewoon 6, 7, 8 tienden gewoon op die rechte stuk. En daar was nou geen sprake van. En het is alleen maar goed voor de sport.
Ja,
en iets minder voor als je Italiaans bloed in je ader hebt.
Ja, zeker. Ja, we komen daar straks nog eventjes op terug, op die onderlinge verschillen. Volgende stelling, Pierre Gasly is herboren.
Nou, hij heeft een magistrale race gereden. Kijk, hij heeft natuurlijk wel geprofiteerd van de fouten van anderen. Hè. Daardoor kwam hij dus ook zo ver naar voren. Maar ik durf wel te zeggen van gegund. Want ja, we wisten natuurlijk al, Azerbeidzjan had hij natuurlijk fantastisch gedaan. Waardoor hij uiteindelijk in de Red Bull kwam. En dan nu dit podium en ook naast Max. Ja, ik hoop dat hij daardoor harder gaat vliegen. Dat zou hem echt gegund zijn.
Het is eigenlijk de enige coureur die van Red Bull terug gaat naar Toro Rosso en echt zijn rug weer kan rechten. Ik bedoel, Fiat is ook twee keer teruggezet. Ja. Die heeft er, ik heb nog steeds geen hoge pet van op. Maar Gasly, de laatste 4-5 races, hij is gewoon hartstikke goed bezig. En hij pakt het heel goed op. Ja, en hij heeft gisteren ook gewoon lekker geknokt. En die sprint naar de finish samen met Hamilton. Ik vond het wel mooi, weet je. Je komt er gewoon niet voorbij. En als die Honda, ondanks de slipstream van die Mercedes, net iets sneller. Ja. En dat vond ik wel mooi om te zien.
Ja, dat vond ik apart om te zien. Want in principe is die Mercedes motor natuurlijk eigenlijk altijd sneller geweest.
Ja, of dat Honda gewoon een hele goede job heeft gedaan.
Ja.
En dan wordt het ook moeilijk om ineens te passeren. Als rijder is het meest frustrerende wat er is dat je denkt dat je de beste motor hebt. En ineens heb je een ideale exit van de bocht en dan... ik moet later remmen. Dat ga ik niet halen. Dus ja, de banden waren natuurlijk ook wat verder van Hamilton. Gasly stond gewoon zo'n mannetje. Ja.
Ja. Het podium moet definitief zijn, direct na de race. Hamilton had zijn straf al meteen moeten hebben. Ik ben inderdaad heel erg voor deze stelling, dat het al wel afgerond wordt voordat ze naar het podium gaan.
Dat is heel moeilijk, hè? Je moet je voorstellen in de situatie van de wedstrijdleider. En je komt met situaties zoals deze. En dan moet je op dat ogenblik een beslissing nemen. Ja, het ene keer kan dat wat makkelijker of is het duidelijker dan de andere keer. Dat zag je ook met Max in Mexico. Vorig jaar was dat, of het jaar ervoor. Dat hij uiteindelijk werd afgenomen.
Oh ja.
Ja, die was misschien duidelijker voor de wedstrijdleiding. En nu was hij wat minder duidelijk. En ja, kwam die wat later. In principe voor de ontvanger is dat warrig, klopt. Maar ja, that's auto racing en that's judgment. Ja.
Maar soms doen ze er wel heel erg lang over. Want soms heb je een incident in de eerste ronde, een halfwege de race of tegen het einde van de race is er een keer een besluit.
Ja.
En nou bij Hamilton, ja, weet je, je zag dat hij fout had. Max in Amerika, toen hij Räikkönen inhaalde in 2017, die kreeg wel meteen, hè? Die liep al naar het podium toe. Ja. En er was van, jongen, oh, even wachten, jij krijgt geen champagne vandaag voor jou.
Ja. Nee, maar dat was voor Ferrari, hè?
Dan lijkt het soms
wel. Dan is het ineens een andere situatie.
Alleen van Sainz is het wel ontzettend lullig. De jongen is nou als vierde over de meet gekomen. Heeft naar de rand moederziel alleen op het podium gestaan. Helemaal niemand erbij.
Heeft hij wel op het podium gestaan?
Ja, heeft de beker heeft hij gekregen. Oh, is alleen naar het podium gelopen. Nu naar de race.
Ja.
Met zijn team erbij. Alleen het was zijn moment. Zijn allereerste podiumplaats. En die wordt dan een beetje door de halve jury sport die Formule 1 aan het worden is.
Min
of meer een beetje... Ja, zeker. Het is een van de mannen van het jaar. En dan... Ja, ook omdat Hamilton meteen zegt van het was mijn fout. Het is gewoon klaar.
Het is raar. Het voelt een beetje onnatuurlijk.
Ja, maar dat is sport.
Wat ik wel klasse vond van Hamilton. Ja, hij maakt de fout. Hij gaat voor een gat wat er half is. Maar hij zegt meteen van jongens, dit was mijn fout. Klaar. Niet moeilijk doen, niet lopen liepen.
Echt een sportieve...
Ik denk als hij geen kampioen was geweest al...
Dan had hij anders erin gestaan.
Dan had hij anders erin gestaan. Ja. Dat denk ik wel, ja. Goed, oké. Okay. Zo, en dan gaan we nu weer aan onze luisteraars en lezers vragen voorleggen. Want zo werkt het in de Shell V-Power vragenronde. Als je vragen hebt over de Formule 1 of iets anders over racen wilt weten van de Coronels of van Ruud, kun je die achterlaten op de site of social media kanalen van Racing News 365. We hebben er weer een stel voor de heren uitgekozen. De eerste die is van Marco. Waar komt de plotselinge vorm van Red Bull vandaan? Na de zomerstop een geweldige dip en laatste races doen ze bijzonder goed mee. En wat zegt het over 2020?
Ja, je kan ook vragen, was het eigenlijk wel een dip? Hè? Want eigenlijk Ferrari was opgestaan na de zomer. Dus, en dat hebben ze nu niet meer, die magie. Ja. Dus ja, was het een dip? Ik denk dat Red Bull blijft ontwikkelen. Dat zie je nu ook. De motor blijft doorgaan. Ze blijven op scherp staan. Ik denk dat we voor volgend jaar eigenlijk hele mooie dingen kunnen verwachten.
Ja, denk je dat serieus?
Ja,
dat echt wel gaat
daar
gebeuren?
Daar zijn ze al lang mee bezig. Ja. En zoals ze nu in ontwikkeling bezig zijn, samen met Honda, want je moet natuurlijk in samenspraak veel dingen doen.
Ja.
En dat er dan daarnaast ook een politiek verhaal is geweest ten opzichte van de Ferraris. Ik denk niet dat het per se een dip was. Ik denk alleen dat ze wat meer gefocust zijn. En haal die Ferraris maar weg van na de zomerstop, dan ziet het er toch iets anders uit.
Ja, het was een combinatie met heel veel pech. Max, vier keer in zes races dat hij gewoon de eerste ronde gewoon pech had.
Ja.
Dat hij een incident had, een touché of gewoon klaar was. Ja, dat is het ook heel moeilijk om naar voren te komen. Plus heeft een aantal gridstraffen gepakt. Dus alles bij elkaar was gewoon een optelsom. En naar de laatste race gaat het gewoon super. Mexico ook de bol. Amerika ging goed. Nou, Brazilië was gewoon geweldig. De vraag is alleen, hoe komen ze volgend jaar weer uit die winterslaap?
Nou, precies. Want dat heb ik bijvoorbeeld het afgelopen jaar meteen aan het begin van dit seizoen gemerkt. Dan kwamen ze uit de winterstop en toen deden ze gewoon en konden ze niet meedoen.
Ja, heel apart. We zien dat traject zien we al een aantal jaar natuurlijk. Dat ze fantastisch afsluiten en begin is dan even moeilijk. Ja. Ik denk dat ze dat nu zelf ook weten. Ze maken zelf natuurlijk ook die analyses. En ja, ik ga ervan uit dat zij... volgend jaar voor het kampioenschap gaan.
Ja, Zou het een idee zijn om met al die monteurs en personeelsleden van Red Bull een weekje op zo'n eiland te gaan zitten waar jij hebt gezeten met Expeditie Robinson voor de teambuilding misschien?
Ja, ja, voor de teambuilding is het goed. Alhoewel, moet je ook bitches erbij hebben. Ja, ja, ik denk dat ze te veel eensgezind zijn. Dus dan is het één groot bondje. Nou, ik denk, ze zijn allemaal gefocust.
Ja, ze zijn gefocust.
Dus
ja.
Gas erop.
Dat zie je wel bij de pitstops. 1,2 seconden. Als je dan niet ingespeeld wordt op elkaar, dan beter wordt het niet, hè?
Nee, dat was echt een mega pitstop. Nee. Volgende vraag is van Bajans. Wat is nu jullie conclusie omtrent de power units en de technical directives? Heeft Honda een sprong voorwaarts gemaakt, zoals Vettel suggereert? Of is het veld duidelijk dichter bij elkaar gekomen?
Ja, op een gegeven moment ben je natuurlijk wel een beetje uitgeëngineerd. Tenminste, daar lijkt het een beetje op. Naast dat je wat trucages kan doen zoals Ferrari. Maar ja, Honda heeft ook een mooie stap vooruit gemaakt. Het is van alles een beetje. En ik denk dat het voor de ontvanger, de kijker en de sportiviteit binnen het veld alleen maar leuker aan het worden is. Hè? Als je een reglement uitloopt, dan zie je dat dat altijd gebeurt in principe.
Ja, als je drie teams hebt die gewoon echt kunnen strijden voor die zegens en voor de titel. Hè, met misschien vier coureurs die er mee kunnen vechten. Dat is gewoon geweldig. En je ziet nou dat Honda iets minder voorzichtig aan het worden is. Die motor gaat steeds wat verder open.
Ja.
Nou, en dan staan ze er gewoon bij. En dat is gewoon heel knap. Als je ziet waar ze vandaan komen. Nou, petje af.
Ja, echt petje af. Nou, en dan als volgend jaar McLaren er dan ook nog een beetje bij komt. Dan is het echt leuk voor de ontvanger. Ja.
Dat is bijna jammer dat we gewoon in 2021 nieuwe regels krijgen.
Ja, 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 ja. Krijg je dat. Rij ze vooraan en dan krijg je straks allemaal nieuwe regels.
Dan heb je dadelijk een keer een spannende titelstrijd. Voor het eerst in jaren eigenlijk.
Ja,
en dan ga je het omgooien.
Dat. Ja. Ja, nou, zijn er blijven Amerikanen, hè, die het een beetje bepalen. Hè.
Dus de volgende vraag is van Robin Koevoets. Gedurende de race gaven zowel Max, Lewis en Valtteri aan dat ze een toename van de wind voelden. Wat merken de coureurs aan hun auto als het iets harder begint te waaien, Tim?
Ja, dat voel je heel sterk. Sowieso een beetje bij je helm, maar ook dat hij een beetje gaat trekken. En de balans wordt anders, hè, van de auto. Zeg maar, als je aan de linkerkant meer lucht wordt gedrukt, dan ga je dat echt merken. Een beetje, ja, en dat is lastig, dat is lastig.
Ja.
Eerst denk je dat het mechanisch is en daarna denk je, oh ja, shit, dit is, de anderen hebben het ook, dus ja, het moet lucht zijn, ja.
Ja, want je hoorde die jongens echt op de onboard ook erover babbelen. Hè? Want ze zaten te zoeken, te harken.
Ja, en eigenlijk de eerste die erover begon was natuurlijk Hamilton.
Ja.
Dus
ja,
en dat traject denk ik dan ook wel, wauw, je bent wel een goede analist met je gevoel.
Meteen
je
in de
auto.
Gaten, ja, ja, ja.
Dus ja, een waardig kampioen.
Ja, ik dacht, oh god, hij begint met zeiken. Hè? Het gaat niet goed.
Ja, ja,
hij vaker. Begint weer, hij ligt tweede en dan net ingehaald door Max. Er zal iets missen met mijn auto, jongens. Ja.
Dus, maar hij
maar hoe kun je er als keur op anticiperen?
Ja, nou niet. Het is anticiperen is aanpassen. Dat is natuurlijk wat je moet doen. Hè? Ik bedoel, gedurende de race komt er ook meer rubber op de baan. Krijg je ook meer grip. Hè? Daardoor wil je ook met de kwalies eigenlijk zo laat mogelijk. Hè? Dan ligt er net wat meer rubber en wat warmer. Ja, rubber op rubber is grip. Dus gewoon anticiperen met je gevoel. Want je kan je vleugels niet veranderen. Je kan je settings van je auto niet veranderen.
Nee.
Tenminste niet op dat vlak. En ja, het is gewoon ja, het juiste doen. Ja.
Zit er nog verschillen tussen die auto's? Want soms zeg ik onze auto, hè, de Red Bull, is meer gevoelig voor wind dan de
Tuurlijk. Als je meer downforce hebt, dan is hij daar veel gevoeliger voor. En als je minder downforce hebt, is hij daar minder gevoelig voor. Dus ja, dat is ook een bepaling voor de engineer. Die gaan van tevoren al kijken eigenlijk hoe de wind toeneemt, waar die vandaan misschien komt, allemaal dat soort zaken. Alles wordt meegenomen in uiteindelijk om het resultaat te pakken.
En heeft dat bij de Red Bull nog te maken met de rake? Dat je wat hoger op zijn achterkant staat ten opzichte van de Ferrari en de Mercedes?
Of je daar voordeel aan hebt en van nadeel durf ik niet te zeggen. Hè. Dat kan Max beter, denk ik, zeggen. Maar ja, dat zal zeker een verschil zijn ten opzichte van de andere auto's. 600%. Ja.
Doe je ook je remdruk aanpassen dan op zo'n moment?
Nou, ik denk dat ze sowieso die remdruk aanpassen. Hè, naar aanleiding van de banden, hè, dat die afnemen. Dan zie je ook telkens dat Hamilton is daar vooral veel mee bezig is om die remdruk aan te passen van voor naar achter en van links naar rechts. Ja.
Oké, alrighty. Vraag 4 is van Dennis Sluiter. Hoe kan het dat tijdens de race de Toro Rosso's in een knotsgekke race, ook Duitsland, waarbij de grote teams uitvallen, op het podium komen? Goede strategie of goede auto voor dit soort situaties?
Ja, ik denk dat het geluk een groot factor is in dit verhaal. Ze hebben natuurlijk geprofiteerd van de fouten van anderen. De auto is gemiddeld goed. Dus ja, hetgene wat ervoor wegvalt, zorgt ervoor dat ze dan daar terechtkomen. En als je dan het koppie en je eigen strategie vasthoudt, wat blijkbaar een goede is, dan kom je op het podium. En dat is natuurlijk fantastisch mooi om te zien dat zo'n team met minder resources als alle andere teams die ervoor staan, toch zo'n podium pakken. En dan ook met die jeugd, zoals Gasly, die we het eigenlijk allemaal gunden. Fantastisch.
Ja, zeker. Even kijken. Twee kaartjes weggeven voor degene met de leukste vraag. Dat mag jij doen, Tim, uiteraard, want ze komen hier vandaan.
Ja. Ruud, jij mag ook wel eens wat, hoor.
maar kan je delen?
Sorry, ik lul maar voor je. Ja. Nee, excuses. Ik vind die laatste vind ik eigenlijk wel de leukste vraag.
Van Dennis.
En Dennis Sluiter. Ja. Dus Dennis, jou kan lekker komen karten. Ja, gezellig.
De gebroeders Coronel die gaven een voorspelling door voor de Grand Prix van Brazilië. En ditmaal hadden ze het bij het juiste eind, de gebroeders. Want hadden ze het gemeen
goed? Dan misschien moet ik naar het casino. Ik weet niet meer wat ik heb gezegd.
Ja, jij hebt gezegd dat Max ging winnen.
Dat
heb jij gezegd, ja.
Ik ging volgens mij wel voor Leclerc op de pol. Heel, heel overtuigend. En Tom was alleen maar Max. Dat is natuurlijk altijd bij Tom.
Oké.
Ja. Sorry, Tom.
Heet die Max Verstappen toevallig?
Of dat weet ik niet. Tom heeft altijd...
Maar dat was een goede voorspelling.
Gelukkig, en leuk. Ja.
Jullie zaten beide inderdaad wel van Max gaat er winnen. Vol overtuiging. Ja. Zowel jij als Tom.
Nou ja, je zag wel een spirit binnen het team en een focus vanuit Verstappenkamp. Ja... Heerlijk. Ik voelde hem echt komen. Eerlijk, ja.
En Tom heeft nog voor de helft een beetje gelijk gekregen. Want hij zei van Hamilton en Leclerc die vliegen er samen vanaf. Met de start kregen ze in de eerste bocht, in de eerste ronde. Nou, het was niet helemaal met Leclerc. Maar uiteindelijk Hamilton heeft zijn touché wel gehad.
Ik denk dat Tommy misschien wel in het casino in Macau dit weekend dan ook een goede set heeft gemaakt.
Heeft hij meer gewonnen dan tijdens de race, toch?
Ja. Ja, dat is altijd een raar circuit wat daar gebeurt. Maar wel magistraal. Ja.
Ik heb een heel mooi filmpje gezien dat twee auto's voor zijn neus tegen elkaar aan reden.
Ja. De Tommy sandwich was dat.
Goeie dag, zeg.
Afscheid nemen van twee anderen, ja.
Boom. Oké, maar dat terzijde. Ja, en voor wat betreft degene die als eerste uitviel, dat hadden we volgens mij geen van allen voorzien.
Nee.
Dat was Valtteri Bottas met de Mercedes motor.
Ja, uniek. Mercedes altijd natuurlijk in ieder geval rondrijdend en aan de finish. Nooit mechanische dingen. Dan zie je ineens toch wat er ook bij hem. Ik zag het of bij zijn auto. En daarna liep hij naar de motorhome. Zag ik het ook bij hem. Dus wat dat betreft, ik weet niet precies wat er was. Maar in ieder geval iets mechanisch wat niet oké was.
Uniek. Duitse degelijkheid die in één keer gewoon ermee ophoudt. Maar het blijft een motorische sport. En voor Bottas, weet je, Bottas race was toch weer... Het was wel echt een Bottasje, hoor.
Half-half.
Het was gewoon niks.
Nee.
Wat ik me afvraag is, hij zei... Ja, ik heb voor volgend jaar heb ik een plan in mijn hoofd om wereldkampioen te worden. Hè. Heeft hij een paar keer van tevoren gezegd.
Gaat hij zijn baardje weer neerzetten? Dan, of zo? Want dat had hij aan het begin van het seizoen toch ook?
Oh ja, zo'n ding is zo'n Luttekikker baardje.
Ja, zoals jij. Ja.
dat is... maar wat ik dan denk is... als je dat plan nu al in je hoofd hebt... dan waarom kun je dat nu niet al uitvoeren?
Nou, gisteren liet hij dus wederom zien waarom hij geen wereldkampioen wordt. En in principe nooit geen wereldkampioen wordt. Tenzij Hamilton iets raars overkomt. Oh. Hij zat op zijn verse sloffen. Gewoon ronde na ronde klem achter Leclerc. En er komt er niets voorbij. En als je dan gewoon andere mannen ziet. Als je dan een Max... Ja. Die pakt Hamilton gewoon in, weet je. En Hamilton zou het zelf gedaan hebben. Gewoon één keer gaan, klaar.
Ja, maar dat zijn ook wel twee namen die van een ander kaliber zijn.
Ja, maar dan kan Bottas wel hebben van ik heb een plan, weet je. We hebben allemaal een plan.
Ja.
We hebben allemaal een droom. Alleen, Bottas mag blijven dromen. De plan zal nooit uitkomen.
Nee, ik heb die droom en de plannen nu ook, ja. Volgend jaar wereldkampioen, wit strand, twee pina colada, zes bikinis omheen. Ja. Doei Bottas.
Leuk plan.
Ja, en ook doei Tim, ja.
Mocht jij het als luisteraar beter weten, vergeet niet dat je tijdens elk Grand Prix weekend zelf mee kan doen aan de voorspelgame op onze site. En dan maak je ook nog eens kans op mooie prijzen. En dan het laatste nieuws uit de Formule 1 wereld. Red Bull verlengde het contract met Alexander Albon. Dat lijkt mij een goede keuze, Ruud.
Ja, uiteindelijk wel. Alleen als je dan ziet hoe Gasly nou presteert bij Toro Rosso, denk ik niet dat Gasly echt minder is dan Albon. Alleen die jongen was geknakt.
Ja? Ja,
en als je, hè, als je naast Max moet rijden...
Dan... natuurlijk wel wat dichterbij. Ja, het, maar... is een safe keuze.
Het is een veilige keuze. En je kunt zeggen, hè, het is een debuutjaar. Dus hij kan nog veel leren. Hij kan nog veel progressie boeken. Alleen qua snelheid komt hij toch niet in de buurt van Max. Nee, hij zat in de zesde wagen.
En dat... raar, hoor. Ja.
Maar ik vond die bijna synchroon inhaalactie op een gegeven moment. Dat ze met z'n tweeën...
Hij kan wel inhalen en hij durft.
Hij kan wel inhalen. Ja, ja. Dat,
maar wie had er anders in moeten zetten? Want Gasly durfde in de Red Bull niet. Hè, die reed heel races lang achter een Toro Rosso. Ja. Achter een subtopper.
Ja.
Albon, die durft het wel. En Kvyat, ja.
Kvyat, die rijdt alles eraf.
Albon is dus de meest veilige goede keuze.
Ja.
Het is te hopen dat die jongen een beetje door kan groeien. Dat hij een keer wat punten af kan pakken, ook van ander.
Nou, dat zag er toch heel goed uit. Dus in dat traject...
Gisteren wel. Alleen hij moet natuurlijk een beetje geluk hebben. Maar de veilige keuze. En hopen dat hij door kan groeien en dat hij volgend jaar ook Max kan helpen. Max,
een beetje pushen, ja.
Ja, Max zou niet alleen meer het kampioen worden. Je hebt iemand nodig die ook punten pakt bij de concurrentie. En dat is het belangrijkste.
Er was eventjes een moment dat Albon verdedigend had kunnen rijden voor Max. Hè. Ik weet niet wie er toen aankwam rijden.
Hamilton.
Ja.
Dat was naar de stop.
En toen voelde ik eigenlijk dat hij toch te weinig Hamilton nog tegen wist te houden eigenlijk.
Ja, misschien is het wel ook wel gewoon als sportiviteit onderling. Hè. Dat, de Hamilton stond op zoveel betere banden. Eigenlijk was dat logisch. Dat, ja, dan weet je dat het niet kan.
Nee.
Had hij niet gewoon de binnenkant moeten verdedigen? Hij liet de deur wel wagenwijd. Al was maar drie bochten. Ik bedoel, het was secondenspel eigenlijk.
Maar je rijdt daar voor jezelf. De andere keer zit hij in die andere situatie. En ik denk dat het mooie, respectvolle manoeuvres naar elkaar zijn. En laten we daar lekker op doorborduren. Want dan komt uiteindelijk de beste naar boven drijven.
Ja, dan... alright. Nieuws over Richard Verschoor. Die won de prestigieuze Macau GP. De bekendste Formule 3 race ter wereld.
Ja, magisch mooi. Kwam als een duveltje uit een doosje. Ook superleuk voor MP Motorsport. Nederlands team natuurlijk. Die auto daar had neergezet. En nou, ik moet zeggen, als Broekie daar... voor het eerst gewoon even de gevestigde orde laten zien wat er is. Want iedereen wil hem echt winnen. Petje af.
Ja. Want hoe oud is hij?
22, 23? Nee, iets minder.
Nee, jongen. Ik denk jaar of 18 of zo. Want hij was heel jong toen in Formule 4 reed. Met de steun van Red Bull. En uiteindelijk heeft hij de titel gepakt toen. Alleen die steun van Red Bull die viel weg bij
18
later.
18 is hij.
Ja 18, wauw.
Maar als je nou gewoon kijkt...
Niet te geloven. Ja, zeker.
Hij had een berenstart daar. Die was gewoon echt briljant. Hij pakt die VIP's gewoon zonder DRS bij de herstart naar de safety car. Ja, en uiteindelijk, weet je, hij blijft gewoon cool. En hij rijdt die Red Bull Junior. En dat is dan het leuke voor hem natuurlijk. Die verwijst je gewoon naar het tweede plan.
Ja.
Dus dat is eigenlijk zijn grammalen. Maar het is te hopen dat hij hiermee ook wat meer... Ja, wat meer credits opbouwt in die racewereld.
En dat je dat doet natuurlijk, hè?
Ja, dat je wat sponsorgeld kan vinden om een heel seizoen te rijden in de Formule 3. Dat zal zijn doel wel zijn, want hij kan zeker rijden. Ik bedoel, dat heeft gisteren ook weer laten zien.
Ja, alles al laten zien. Hij gaf ook aan dat hij een test had gedaan in Valencia... voordat ze naar Macau afreisden. En dat ze een andere setup voor de auto hadden gevonden. En dat me heel erg goed lag. En ja, in een warm nest kom je goed tot de uiting. Dus als je dan met die auto lekker kan vrijen, net zoals Gasly en nu natuurlijk Albon ook een beetje, dan groei je. En hij is in één klap belachelijk gegroeid. Dus ik denk dat we nog veel van hem kunnen verwachten.
Het is een kwestie van, dan moet je wat geluk hebben. Hè? En de juiste mensen, het juiste team, een leuk sponsorbudget. En dan kan hij hele leuke dingen laten zien.
Ja.
Dan nog nieuws over dat de Formule 1 afgelopen weken in het teken heeft gestaan van duurzaamheid. Natuurlijk niet onbelangrijk. Carbon neutral engines, koolstofvrije motoren en dergelijke.
Nou ja, ik bedoel, de Formule 1 is de bakermat voor de automotive industrie. En de automotive industrie staat natuurlijk onder een vergrootglas in zaken van vervuiling en dat soort zaken. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat de Formule 1 daar zich nu ook op gaat focussen. Ik bedoel, ja...
Dat kan niet anders.
We denken allemaal steeds wat meer aan het milieu, als ik dat zo een beetje zie. En dat is helemaal niet erg, als het maar niet geitenwolle sokken idee is. Maar dat is niet fair, ook niet naar de wereld. En ja, je ziet nu wel dat de wereld er steeds meer mee bezig is en het ook gewaardeerd wordt. En heel keurig.
Ja, een goede zaak, als ze gewoon op een normale manier doen. Ook geleidelijk invoeren.
Ja, niet zoals in Nederland. Ja.
Niet boem.
Ja. Of niet op de Lewis Hamilton manier die in één keer met allerlei boodschappen. stappen aankomt.
Ja.
Gewoon geleidelijk.
Ja, van
geleidelijk.
Ja. Nou, kijk, als
de wereld over 10 jaar ziet er heel anders uit. En dat weet iedereen. En de autofabrikanten hebben natuurlijk een hele grote vinger in de pap. Ja, die willen duurzaam. Die willen groen. En die willen steeds meer hybride. Ja. En klimaatneutraal. Dus ja, het is een kant waar we naartoe gaan. Ja, zolang die motoren maar gewoon wel lekker blijven ronken. Ja. Weet je, motorgeluid moet blijven.
Ja, dat is wel lekker. Eerlijk is eerlijk, ja.
En mochten we nou niks om over te lullen hebben, dan kunnen we altijd nog Zwarte Piet in een Formule 1 met een dieselmotor zetten.
Oh ja,
en
dan kunnen we...
Was wel goed, Zwarte Piet dan, hè?
Ja. Halleluja. Ja. Waar je daar allemaal bezig mee kan zijn in het leven, ja.
En natuurlijk kun je elke dag meer nieuws over Formule 1, de MotoGP en de wereld van de racerij volgen op onze website. Vergeet het niet. Ja, en zo is de finish van deze aflevering alweer in zicht. Volgend weekend geen Grand Prix. Maar er valt genoeg te beleven deze week. Wat voor avonturen gaan jullie allemaal in de tussentijd beleven, Tim?
Jeumie Mickey, ja, het wordt misschien een beetje eentonig.
De Beast.
Ja, Dakar de Beast. Ja. Morgen de presentatie in Huizen. En daar heb ik echt veel zin in. Trots op de jongens wat ze allemaal hebben geflikt. Want ik was best wel druk met de expeditie en ook andere dingen. Dat eigenlijk. En focus op Dakar.
Ja, heb je het idee dat je toch wel genoeg aandacht hebt kunnen stoppen in het project, ondanks je afwezigheid?
Ja, tuurlijk. Ik ben er sowieso elke avond. En ik kon het ook wat meer loslaten. Het werd gecoördineerd door de jongens zelf. En als ik zag dat het misging, dan spring je in. Maar ik hoefde niet in te springen. Nee. Dus ja, dan laat je het ook wat meer los. Ja.
Ruud, waar ben jij mee bezig de komende dagen?
Ja, het wordt een drukke week. Woensdag hebben de website van het jaar verkiezing, het grote gala.
Ja, en meepuffen toch?
En meepuffen ook nog, ja. Ja. Maar we gaan eerst natuurlijk onze prijs in ontvangst nemen. Tenminste, dat hopen we. Ja. De beste website, sportwebsite van Nederland en de populairste.
Wow,
we hebben natuurlijk super. Vorig jaar hebben die gewonnen, dus we gaan voor prolongatie.
Ja.
En inderdaad, later deze week, als het goed is, dan komt de kleine man nummer 2 bij de familie Dimmers. Dus ja, wat dat betreft spannende en drukke tijden.
Wauw.
Dus wie weet hebben we volgende week wel 2 dingen te vieren in de podcast.
Ja, dat zou hartstikke mooi zijn. Je neemt natuurlijk wel beschuit met meisjes mee, neem ik aan.
Zeker.
Goed voor de tanden. Nou, ik ga weer een Currie en Van Nickel podcast opnemen van de week met Simone Walraven. Zoals het er nu naar uitziet, gaat toch door. Het was even moeilijk, maar het gaat toch door. Dus. Okay. Alrighty, oké. Nou, dit was hem weer, de podcast van Racing News 365. Dank dat je weer luisterde. En vergeet vooral niet om je te abonneren op deze podcast via Spotify of Apple. En laat daar ook even een recensie achter. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Shell V-Power. En neem vooral ook een kijkje op racingnieuws365.nl/Shell V-Power. racingnieuws365.nl/Shell V-Power. Aan elkaar, dus zonder streepjes. En als je daar aanmeldt, maak je kans op je eigen race experience op circuit Zandvoort. Geniet van je raceweek en tot de volgende podcast.
Doei.